Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Fijn om weer bij u te zijn. Het is de tweede keer voor mij. Vorig jaar was ik met een vrouw. Maar die was deze morgen verhinderd. Of als ik het anders mag zeggen, die gaf prioriteit aan onze dochter en kleinkinderen. De schoonzoon die gaat spreken nu waar ik voorganger ben. Dus ja, die mag graag daar zijn. Maar ik ben blij om in het midden te zijn. Ik kom van Genk. Oorspronkelijk kom ik van Delfzijl, Groningen. Dus dat is aan de andere kant. En bijna 30 jaar geleden heeft de Heer ons geroepen om naar België te gaan, om te werken voor de Belgische Evangelische Zending. We hebben verschillende gemeentes mogen ondersteunen en dienen. En vorig jaar hebben we dat werk afgerond binnen de Belgische Evangelische Zending. En ben ik nu fulltime voorganger in Genk, de Pauluskerk. Ik weet niet of u daar wel eens geweest bent in Genk. Zeker de moeite waard. Prachtige streek, mooie kerk. Een kerk die in de jaren 20 al ontstaan is vanuit de BEZ in die tijd. Heeft een eigen kerkgebouw in de jaren 60 gebouwd, met elkaar als gemeente. En in de tussentijd is daar een school, evangelische school, school met de Bijbel. Is daar een rusthuis, de Olijfboom, een evangelisch rusthuis. En zelfs een evangelisch kindertehuis in de jaren is ontstaan in het verleden. Dus je zou haast zeggen, het is de Bijbelbelt van België. Waar heel veel dingen zijn gebeurd en nog steeds gebeuren. En ik mag daar een stukje dienen. En dat doen we met veel plezier. Vier dochters, de oudste dochter kent u denk ik nog wel. Elise en Pierre. Had ik een groeten van hen. Het gaat heel goed met hen. Pierre is bijna klaar met zijn bachelor. En dan wil hij zijn master nog gaan doen, dus er komen nog 2 jaren bij. Elise geeft les. En ik weet niet, u herinnert daar misschien wel als iemand die nogal snel kon babbelen in het Nederlands. Dat doet ze nu in het Duits. Die geeft les en als ik haar wil praten, denk ik, dat is ongelooflijk. Hoe makkelijk zij taal, net als Pierre trouwens, heel goed met taal overweg kunnen en daarmee weg zijn. Nou, dan heb ik nog 3 dochters. Veer is onze 2e dochter. En die hebben ondertussen 2 kleindochters. Getrouwd met Wouter. En Wouter is tot geloof gekomen in de vorige gemeente waar ik was. Door Sportquest. En hij heeft de Heer leren kennen. En is de Heer gaan dienen. Geeft les op school. Maar daarnaast is hij sinds kort ook de voorganger in de gemeente daar waar zij nu wonen. Nog een 3e dochter. Die verpleegster is. Getrouwd met een politieagent. En daar hebben we het goede nieuws gehoord dat ze zwanger is van een 2e. Dus dat is voor ons weer iets nieuws. En we zijn blij. We hebben jaren moeten wachten. Maar dat God toch ook het leven zegent. En dan heb ik nog 1 dochter over. Die is thuis. 18 jaar. Maar leeft ook met de Heer. En dient de Heer op verschillende fronten. Ik moet eerlijk zeggen, mijn 3e dochter doet dat niet. Die heeft gezegd, papa... Ik geloof dat God bestaat. Ik kan daar niet omheen. Maar niet voor mij. En dat zijn moeilijke dingen. In die zin, als ouders wil je graag dat ze de Heer dienen. De Heer willen kennen en volgen. Maar we bidden daarvoor. Dat de Heer dat verder mag werken ook weer. Nou, dat was genoeg over onszelf. Ik ben vooral blij dat ik met u mag delen uit Gods woord. En ik ben dit jaar in de gemeente en ook bij mezelf heel veel bezig van... hoe zou ik het moeten zeggen? Hoe gaan wij om met mensen die anders zijn? Hoe gaan we om met mensen die een andere levensstijl hebben? Speciale karakters soms. Bepaalde seksuele geaardheid. Bepaald verleden hebben. Hoe gaan wij om met mensen die anders zijn? Natuurlijk zit daar de vraag bij, wie is dan normaal? Ik heb bij mij in de gemeente gevraagd, wie van u is normaal? Wil die even zijn hand opsteken? Er waren 1 of 2 die dat toch deden. Die vonden zichzelf vrij normaal. Maar dat is natuurlijk heel subjectief, van wat is normaal? Wat is goed? Wat is slecht? Wat voldoet aan de norm? En vooral ook, hoe gaan we dan met mensen om die anders zijn dan ik ben? En dat, Ik denk onder christenen, in de gemeente, de kerk, is al heel lang de discussie. Hoe gaan we om met mensen die een andere geaardheid hebben? En ik wil me daar niet vanmorgen alleen op toespitsen. Maar dat zit wel in de gedachte van, hoe gaan wij om met mensen die anders zijn? En ik denk dat we dan moeten gaan kijken naar het hart van Jezus. Want als we het hart van Jezus zien en kennen, dan zien wij ook het hart van God. Het vaderhart van God. En dat wil ik proberen een beetje duidelijk te maken. Naar aanleiding van een gedeelte waar we zo meteen gaan lezen. En hoe ging Jezus om met mensen? Hoe ging Jezus om met mensen die anders waren? Die niet voldeden aan de normen van die tijd? Denk aan Maria, de hoer, prostituee. Of Zacchaeus, de tollenaar. Er waren belastingbeambten, op zich niks mis mee, maar die staken heel veel geld in hun eigen zak. Ze waren niet geliefd bij de mensen. Denk aan Nicodemus, een geestelijk leider die daar 's nachts bij hem kwam. Denk aan die Samaritaanse vrouw bij de put. Dat was de vijand van de Joden. Hoe ging Jezus met hun om? Of die rijke jonge man die bij hem kwam en vroeg: wat moet ik doen? Allemaal verschillende mensen die wij misschien niet helemaal in het kadertje van normaal zouden plaatsen. Hoe ging Jezus daar dan mee om? En dan zien we daar dat Jezus vanuit zijn hart deze mensen benadert. En ik wil even meenemen naar een verhaal uit Johannes hoofdstuk 8. Een heel bekend verhaal. Maar die wel heel veel vertelt over het hart van Jezus. Johannes hoofdstuk 8. Daar komen we de situatie tegen het verhaal van de overspelige vrouw. We lezen daar: Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hem. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dan zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat u als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en hij schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander. Te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten. En de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn uw aanklagers? Waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Zover dit gedeelte. In hoofdstuk 7 zien we ook al een hele strijd tussen Jezus en die fariseeën en schriftgeleerden. De gevestigde orde ging in discussie met Jezus. En wilde hem ergens op betrappen om hem dan aan te kunnen klagen. En opeens in hoofdstuk 8 hebben ze iets nieuws gevonden. Ze hebben iemand naar voren gebracht die betrapt was op zonde. En ze wilden hem daarmee opnieuw in de verleiding brengen iets fout te doen. De taal, de toon van hun gesprek is opeens heel anders. Als u hoofdstuk 7 leest, dan is het hart tegen hart, vooral vanuit de fariseeën schriftgeleerd. En nu opeens is het dat ze tegen Jezus zeggen: meester. Het klinkt alsof van, hè, we willen u erkennen, en, maar ze willen hem proberen onderuit te halen. Een verhaal over een vrouw die betrapt is op overspel. Maar voordat we daar even naar kijken, heb ik u al gezegd, we willen kijken naar het hart van Jezus. Maar ik wil ook eens kijken naar het hart van die fariseeën en schriftgeleerden die hier waren. Die worden hier alle twee genoemd. De schriftgeleerden waren Joodse theologen. Experts in het interpreteren van de wet, van het woord. En ze waren gericht op hun theologische carrière. Hun hart was gericht op kennis. Het weten en interpreteren van de wet voor het dagelijks leven. Ze waren gekend met die schrift. Maar hun houding, hun hart was gericht op hunzelf. En dat zij bekend stonden als mensen waar mensen tegen opkeken. En die het allemaal wisten. Dat hart van zo'n schriftgeleerde leert ook iets voor ons mensen. Want ook wij kunnen in het gevaar lopen, dat wij het woord zo belangrijk vinden dat het zonder liefde gebruikt wordt. Het woord is belangrijk, laat dat heel duidelijk zijn. Het woord is het geopenbaarde woord van God, waar God zichzelf in heeft laten zien, zich bekendgemaakt. Is onze leidraad voor het leven. Dus dat is belangrijk. Maar hoe we daarmee omgaan, met welk hart, bepaalt heel veel. We kunnen 100 keer gelijk hebben over wat zwart op wit in de Bijbel staat. Maar dat wil nog niet zeggen datgene wat we zeggen ook op het juiste moment juist is. Liefde komt daarbij. Wat is onze motivatie? Wat is ons hart? Wat leeft er in ons hart? Het woord moeten we lief hebben. Het is onze leidraad. Maar laten we eerlijk zijn, het christenleven, u zegt misschien het een beetje cru, gaat niet om het woord, maar gaat om Jezus. Gaat om onze relatie met Jezus. Het woord is niet het doel. Het woord is het nodige hulpmiddel. Om onze relatie met Jezus op te bouwen. Ik hoop dat u me goed begrijpt. Dat ik hou van dit woord. Het is Gods woord. Maar ik hoor soms christenen zo hard over het woord spreken. En dat gebruiken. Terwijl ik Jezus daarin zie. En dat is wat heel belangrijk is. Het gaat om Jezus. Jezus is de openbaring van God. Is God die mens geworden is. En wij leren dat in het woord. Dus het woord is het middel om Jezus te leren kennen, om God te leren kennen, onszelf te leren kennen. Het evangelie te begrijpen, daar hebben we het woord voor nodig. Maar het is een middel, het is niet het doel. Dat zijn de schriftgeleerden. En dan heb je daar de fariseeën. Dat waren een groep mensen, een partij van conservatieve religieuze mensen, die vooral de praktijk belangrijk vonden. Dus dat ze, letterlijk betekent dat woord farisee eigenlijk afgescheidenen. Ze waren een aparte groep, die heel godsdienstig leefden. Ze waren uiterlijke voorbeelden hoe je moest leven als gelovige Jood. Maar er was één probleem. Het kwam niet uit hun hart. Hun hart was gericht op een heilig leven voor de ogen van de mensen. Was gericht op gehoorzaamheid aan de wet, maar dat vooral zij een voorbeeld waren dat de Joodse gemeenschap gezuiverd moest worden. Maar als je diep bekijkt, en zoals Jezus ook tegen hen ingaat, dan legt hij de vinger op hun hart en zegt, jullie zijn schijnheilig. Huigelaars. Want jullie zeggen wel van alles, maar jullie hart is daar niet. Het duidelijkste beeld is als Jezus zegt, jullie zijn witte, mooie graven. Aan de buitenkant ziet het er indrukwekkend uit. Maar het is wel dood. Er leeft niks. Het is een graf. Zo sprak hij tegen hen. Het waren mensen die uiterlijke schijnheiligheid hadden. Die zich goed voordeden, maar hun hart was niet op God gericht. En ook dat is een gevaar voor ons mensen. Dat wij ons zo belangrijk vinden om een religieuze levensstijl te hebben. Leven als heiligen. Waarbij we ons beter voelen dan een ander. En je boven die ander verheft. En zonder dat we soms iets zeggen, de ander veroordelen. Omdat hij niet zo leeft als mij. Twee harten van twee verschillende mensen. Eén die staat voor het woord. En de ander staat voor uiterlijk vertoon. Uiterlijk leven. En als je zo naar andere mensen kijkt, maakt me vaak heel veel brokken. En ik heb dat ook al gedaan. Dat ik soms heel duidelijk wist wat de Bijbel zei over een bepaalde situatie. Dat ik totaal voorbij ging aan het hart van God. Het hart van Jezus. En ik had 100% gelijk. Over wat in de Bijbel staat en wat ik onderwees aan die situatie. Maar of het op het juiste moment was en op de juiste aanpak was, ik betwijfel dat. Omdat mijn hart niet op de juiste manier daarmee bezig was. En zo willen we even met deze gedachte naar dit voorval kijken. Overspel. Ze brachten een vrouw die op hete daad betrapt was op overspel. Dus een seksuele relatie waarbij zeker één gehuwd is. Dan spreekt de Bijbel van overspel. In Deuteronomium 22, vers 22 staat: wanneer ergens een man aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt die met een andere man getrouwd is, dan moeten zij beide sterven. De man die met de vrouw geslapen heeft en de vrouw. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Dat staat in de wet. Maar er staat niet bij dat ze gestenigd moesten worden. Dat wordt niet in dit stukje wet genoemd. Maar misschien wel in vers 24 van hetzelfde hoofdstuk. Dan moet u hem beide naar buiten brengen naar de poort van die stad. En moet hem met stenen stenigen. En hier gaat het over een situatie waar het een verloofde is die met een ander gaat. En daar wordt wel gezegd dat zij moet sterven. Het meisje vanwege het feit dat ze binnen de stad niet om hulp geroepen heeft. En de man vanwege het feit dat hij de vrouw van zijn naaste vernederd heeft. Zo moet u het kwaad uit uw midden weg doen. Dus die fariseeën schriftgeleerden stonden daar eigenlijk met de wet en zeggen: hier hebben we een vrouw op hete daad betrapt. Hier is de wet. En daar staat, die moet gestraft worden, gestenigd worden. Je kunt natuurlijk bepaalde vragen stellen. Dat heeft u misschien ook al wel gedaan. Waar is de man? De vrouw is daar netjes gebracht. Maar waar is die man? Ze hebben hun toch op hete daad betrapt. Dus daar moeten nog twee zijn geweest. Is hij gevlucht? Was alleen zij schuldig? Wat je haar niet voor kan stellen. Of was het een belangrijk iemand waar men niet meer netjes even van het toneel verdwijnen? Want ze wilden een voorbeeld stellen en deze vrouw wilde ze meenemen. We weten het niet. Maar het is wel opvallend. Je merkt hier gaat het niet om rechtvaardigheid. Hier gaat het niet om recht laten gebeuren. Hier wordt iemand gebruikt voor een heel ander doel. Voor een heel ander, vanuit een heel ander hart dan recht te laten gebeuren. Dat je God zo lief hebt dat je het zuiver en recht wil laten doen. Ze brachten haar niet om haar zonde. Ze hadden andere motieven. Ze wilden Jezus testen. Ze wilden een valstrik voor hem maken, zodat hij daarin zou vallen. Dat ze iets zouden vinden waar ze hem konden beschuldigen. Hun hart was om Jezus te laten vallen. En deze vrouw wordt daarvoor gebruikt. We moeten goed beseffen dat ze waren onder de Romeinse heerschappij. En dat betekent dat de Joden mochten geen executies uitvoeren. Alleen het Romeinse recht kon dat doen. Denk maar even aan Jezus. Zij konden Jezus zelf niet ombrengen. Want ze waren onder Romeinse macht. En ze moesten naar de Romeinse leiders om een veroordeling te krijgen. En uiteindelijk heeft Pilatus daar bij Jezus mee ingestemd. Maar zo was het ook met dit. Zij brengen deze vrouw en zeggen: die moet dus eigenlijk gestenigd worden. Maar ze wisten heel goed, zij konden dat niet doen. Zij mochten dat niet doen. Ze moesten dan de situatie naar het Romeinse recht brengen. En als daar de uitspraak kwam, dan konden ze haar ombrengen. Wat moet er gebeuren met deze vrouw? En je hebt het idee dat Jezus twee mogelijkheden lijkt te hebben. Maar twee onmogelijkheden eigenlijk. Want als hij zegt: stenig maar deze vrouw, want zij is schuldig, dan zouden ze hem aanklagen bij de Romeinen. Dan zeggen van: hier is iemand die tegen uw wet ingaat, want hij mag dat niet zeggen. Als hij zegt: stenig haar niet, dan zouden ze hem aanklagen bij het Sanhedrin, bij de Joodse raad. Want hij ontkent Gods wetten. En zo komt Jezus zoals zo vaak voor een dilemma. En het lijkt alsof dat hij daar niet onderuit kan. Dat hij wat hij ook doet fout zal zijn. Maar we hebben hier wel met Jezus te maken. En Jezus zijn reactie is heel uitzonderlijk. Is weer heel uniek. Is indrukwekkend eigenlijk. Wat doet Jezus? Schrijft op de grond. Hij antwoordt niet. Hij schrijft op de grond. Hij schrijft met zijn vinger in het zand. En het is de enige keer dat we lezen dat Jezus schreef. Dat hij iets schreef. En wat zou ik graag willen weten. Wat hij schreef. Wat schreef hij daar in de grond? Want jammer genoeg heeft Johannes dat niet opgeschreven. Wat schreef hij daar op de grond? Nu, ik heb me daar een beetje in verdiept. Maar ik heb hier zo een stuk of 5, 6 mogelijkheden die mensen bedacht hebben. Wat hij daar zou hebben kunnen geschreven hebben. We kunnen daar niet zoveel mee, want we weten het niet. Maar toch, de ene uitleg zegt van, het was een verwijzing naar de vinger van God die de wet heeft geschreven. En Exodus 31 lezen. En toen de Heere geëindigd had met hem te spreken, met Mozes op de berg Sinaï, gaf hij Mozes de 2 tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. Dus sommige uitleggers zeggen van, het is een heenwijzing dat de wet oorspronkelijk van God komt. Dat is heel mooi gevonden, maar we weten niet of dat zo was. Of, het was een waarschuwing voor de fariseeën op grond van Jeremia 17 vers 13. Daar lezen we, Heere, hoop van Israël, alle die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water de Heere verlaten. Klinkt ook heel goed. Als een waarschuwing naar de fariseeën dat hij die tekst daar schreef, waarin het een verwijzing is naar hun, dat hun namen worden geschreven in het zand en de aarde. We weten het niet, maar het is een mogelijkheid. Of het was een referentie naar de praktijk van het Romeinse gerecht. Want voordat de Romeinse rechter het verdict uitsprak, schreef hij het eerst neer. En dan werd het voorgelezen. Dus schreef hij daar al het verdict en later stelde hij dat dan voor. Het zou kunnen. Of was het misschien gewoon tijdvulling? Zelf denken of vooral de mensen uit denken zetten. Of was het een verwijzing naar die tekst, wie van u zonder zonde is, laat hij als eerste de steen werpen. Ik zeg al, we weten het niet. Maar toch zijn er een aantal dingen die zo als verklaringen naar voren zijn gebracht. Maar waar het wel om gaat, is dat Jezus dat doet en alles onder spanning brengt. En eigenlijk tot een climax laat komen van, wat gaat hij nu doen? En dan spreekt hij die ene zin uit. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Nu, moet niet bang worden. Ik heb een paar stenen mee. Ik vond dat voor mezelf iets om zo'n steen eens te voelen. En in die tijd werd er nog wel gestenigd. Maar je moet nogal lef hebben om een steen te gooien naar een ander. Ik zeg nogmaals, ik moet niet bang zijn, ik ga niet gooien. Maar stel u dat eens voor. Dat u daar staat. In Deuteronomie 17 staat, op de verklaring van 2 of 3 getuigen moet hij, die dient te sterven, gedood worden. Hij mag niet gedood worden op de verklaring van slechts 1 getuige. Eerst moet de hand van de getuige zich tegen hem keren om hem te doden, daarna de hand van heel het volk. Zo moet u het kwaad uit de midden wegdoen. Dus wat God in de wet had geschreven is van, als je getuige bent van een zonde, van een misdaad, je moet minimaal 2 zijn, zodat het bevestigd wordt ook door iemand anders. Dan zijn zij de eerste die zouden moeten stenen. De stenen moesten voor. Of het oordeel, de veroordeling uitvoeren. De getuigen van de zonde moesten als eerste gooien. En Jezus gooide niet het hele wetsysteem overhoop. Maar hij wijst naar hetgeen wat erachter zit. Wat die fariseeën en schriftgeleerden wilden. Hij richtte zich op de bloeddorstige hypocrieten. De schijnheiligen. Die geen genade van God kennen. Het is niet verkeerd om zonde te doen. Ik denk dat het soms goed is. Want zonde is alles wat het doel mist. Alles wat Gods doel mist, is zonde. Dat is letterlijk wat zonde betekent. Dus zoals God het bedoeld heeft, alles wat daarvan afwijkt, is zonde. Maar de vraag is natuurlijk met welke intentie, bedoeling zeggen wij dat iets zonde is? Met welk hart? Zeggen we dat met veroordeling of met genade? En Jezus begint weer te schrijven. Hij heeft dat gezegd. En misschien gaf hij hun ruimte om zonder te veel afgang af te kunnen druipen. Want iedereen beseft op dat moment, nu staan wij voor het blok. We wilden Jezus voor het blok zetten. Maar hij keert het om. En de mensen worden geconfronteerd. Als jij zonder zonde bent, geef ik jou nu het recht om te gooien. En ieder mens beseft bij de oudste te beginnen. Ik denk vooral, als je ouder bent, dan besef je ook meer welke fouten we in ons leven hebben kunnen maken en hebben gemaakt. En niemand blijft over, want ze druipen allemaal af. Niemand was er meer om haar te veroordelen. En ik stel me zo voor dat sommige mensen al klaar stonden met hun stenen. Klaar stonden om te gooien. En toen ze dat van Jezus hoorden, en nu staat niet in de Bijbel, maar zo stel ik mij dat dan een beetje voor, hoorden jullie één voor één die stenen vallen. Want iedereen besefte van, ik ben ook schuld. Ik wil het nog even wat persoonlijker maken. Ik besefte ook toen ik hiermee bezig was, dat ik heel vaak met stenen in mijn handen zit. Naar andere mensen. Dat ik anderen oordeel of veroordeel. En soms terecht. Er zijn soms momenten dat ik me heel kwaad maak over anderen. Soms in de familie, soms in de gemeente. Waar heel veel onrechtvaardigheid kan gebeuren. En dan staan we heel gauw klaar met stenen te gooien. Dan zullen ze niet letterlijk gooien, maar in ons hart zijn ze daar. Veroordelingen en oordelen. En ik wil nogmaals zeggen, vaak heb ik in de grond gelijk. Hebben we in de grond gelijk? En is het niet juist wat die ander doet? Maar de vraag is of wij geroepen zijn om te oordelen, om stenen te smijten. En Jezus laat ons zien dat het hart van Jezus en het hart van God niet een hart van oordeel is, maar een hart van genade, van liefde. We kunnen zo vaak naar die ander kijken en vergeten hoe het met onszelf is. Denk aan de gelijkenis van de balk en de splinter. Dat we ons druk kunnen maken over dat splintertje bij die ander die we zien. Dat we ons vergeten dat we zelf een grote balk in ons ogen hebben. Dat is een waarschuwing. En ook daar staat heel letterlijk van om niet te oordelen. Het oordeel is niet aan ons. Wij worden niet geroepen om andere mensen te oordelen over hun leven en hun stijl, hoe zij bezig zijn. Wij kunnen wel liefdevol mensen wijzen op dingen. Waarschuwen, vermanen, daar worden we wel toe opgeroepen. Maar dat heeft een andere bedoeling. Daar wil liefde winnen. Daar is een passie voor die ander, een zorg om die ander. Dat is een hele andere houding dan een houding van oordelen. Geen veroordeling, maar genade. En als we dan zien dat alle mensen zijn afgedropen en alleen die vrouw daar nog is, dan zegt Jezus ook, waar zijn ze allemaal om u te oordelen? Er is niemand meer. En Jezus zijn verdict is, jij bent schuldig. Maar er is niemand om jou te beschuldigen, te veroordelen. En ik ga dat ook niet doen. Hij ontkent niet dat ze niet schuldig is. Hij laat heel duidelijk merken dat ze wel schuldig is, want hij zegt daarna, zonder niet meer. Dus hij erkent wel degelijk dat zij fout is geweest. Maar zijn benadering is een hart van genade, een hart van liefde. Dus dat is een manier waarin je de ander het gevoel gaat geven van, dat hij weet, ik ben fout, maar ik word niet afgewezen. Er is genade, er is een onverdiende gunst, er is liefde wat daar tegenover staat. En dat is een hele lastige. Jezus zegt, ook ik veroordeel u niet. En hij kon dat doen, want hij was zonder zonde. Hij had alle recht om een steen te pakken. Hij was de enige die zonder zonde was. En mocht de steen smijten, maar hij deed het niet. En als het op aankomt, zijn we allemaal schuldig voor God. Maar we worden door Christus vrijgesproken en dat is genade. En dan zegt hij ook, ga en zondig niet meer. Zonde blijft zonde, maar Jezus' hart is vol genade en vergeving. En als je deze genade en vergeving leert kennen, dan wil je ook niet meer zondigen. Je proeft het hart van liefde. Hij kwam niet om te oordelen. Een paar praktische voorbeelden. Er is een man die zijn dochter zei op de duur tegen papa: papa, ik ga samenwonen. Papa had er veel verdriet om. En die wist dat is niet wat God bedoeld heeft. En dus is het zonde. Alles wat Gods doel mist, is zonde. En hij worstelde ermee. En hij bad daarvoor. En toen even later zei hij tegen zijn dochter: ik ga je helpen verhuizen. U denkt misschien al direct: dat moet je niet doen. Maar het hart van Jezus doet dat. En wat gebeurde? Hij hielp haar verhuizen. Maar zij wist hoe erg papa het vond. Want ze kende zijn liefde. Voor God en voor haar. En hij deed dat. En ze heeft het er maar een paar maanden volgehouden. Toen kwam ze terug thuis. En toen zei papa: hoe komt het? Uw daad confronteerde mij met mijn zonde. Maar uw liefde daagde mij uit om terug naar u en naar God te komen. We hebben een man bij ons in de gemeente, die heeft vorige week gesproken over die balk en die splinter. En die heeft een homoseksuele zoon. Waar hij heel veel mee geworsteld heeft. En voor die tijd was hij heel zwart-wit. En wist hij heel goed te zeggen hoe zondig en fout het was. Maar als je eigen zoon thuis komt en zegt van: papa, ik heb die gevoelens. Ik heb er tegen gestreden. Ik heb met God gestreden om er vanaf te kunnen. Maar ik ben zo. En deze broer, die zegt nog steeds: het is zonde. Maar die kwam laatst ook thuis. Papa, ga samenwonen met een andere jongen. En hij worstelde ook: wat moet ik doen? Hij heeft geholpen te verven, te verhuizen. En die jongen is welkom bij hem thuis. Alhoewel die zoon weet hoe moeilijk papa en mama dat vinden. Dit is het hart van Jezus. Dit is wat dit verhaal ons leert. Hoe wij om moeten gaan met mensen die anders zijn of die falen. En nooit vergeten dat wij allemaal schuldig zijn. Dat we allemaal falen. Want er is niemand zonder zonde die met een steen mag smijten. Maar hoe gaan we ermee om? Ik hoop dat u dat hart van Jezus proeft. Dat het een hart van liefde is. Ik heb een aantal jaren terug les gegeven op school. En ik had daar een heel fijn contact met een aantal mannelijke leerkrachten. En een van hen was ook homo. En hij, ja, we kregen zo wat contact. Ik gaf protestantse godsdienst daar op school. En hij was, hij gaf aan een van de leerjaren, gaf hij les. En op een bepaald moment kwam hij eens een keer naast me staan. En zei: Jannes, jullie christenen, jullie moeten die homo's niet, hè? Ik zeg: heren, oh, wat moet ik zeggen? En ik kon heel makkelijk zeggen: ja, de Bijbel zegt duidelijk dat het een gruwel is. Heren, geef mij woorden wat ik mag zeggen. En dit is wat ik gezegd heb. En u kunt daar anders over denken, maar ik dacht dat God echt in mijn hart gaf. Ik zei: Peter, zo heette hij, Peter, ik geloof dat God het niet zo bedoeld heeft. Maar hij heeft ontzettend veel voor jou. En ik ook. We hebben een hele mooie vriendschap gekregen. Gewoon, we hebben alles gepraat, veel over het geloof kunnen praten. We zijn niet tot geloof gekomen. Maar omdat ik dat heb gezegd, was er een opening. Als ik op dat moment had gezegd van: ja, je hebt gelijk, wij christenen, ja, wij veroordelen dat. Dat kan niet. Dan was het gedaan. Is dat wat God wil? Gods hart is liefde. En nogmaals, ik praat niks goed. Zonde is zonde. Maar hoe gaan wij ermee om? Ik hoop dat u met mij mee bent, dat het hart van Jezus ons leert om genade uit te dragen. genade te laten zien. Hij kwam niet om te oordelen. Maakt het dan niet uit dat we blijven zondigen? Paulus zegt volstrekt niet. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij niet met betrekking tot de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Dus het is ook niet bij Jezus zo van, maakt niet uit. Het maakt wel degelijk uit. Maar ik zeg ook heel vaak, mensen hebben Jezus nodig in hun hart, in hun leven. En dan gaat God met hun op weg. En hoeveel ruimte geven wij elkaar om te mogen veranderen, te mogen groeien naar hetgene zoals God het bedoelt. Ik ga afronden. Hoe is uw hart? Jouw hart? Is uw hart een beetje zoals die van de schriftgeleerde? Neemt u de wet, het woord, en hebt u oordeel klaar op grond daarvan? En het is niet moeilijk om mensen op grond van de Bijbel te oordelen. Of is dat het hart van de fariseer, die zichzelf plaatst boven de ander, die zelf een goed voorbeeld is van hoe het zou moeten zijn, en daardoor de ander veroordeelt omdat die nog niet zo ver is? Of is daar het hart van Jezus, wat zegt, ik ben schuldig, maar ik hou van je. Ik heb je lief. En ik wil je vergeving schenken, genade schenken. Wij kunnen dat niet, maar bij Jezus wil dat wel. Met het verlangen dat je niet verder gaat op de weg van zonde, maar samen met mij op weg gaat. Welke steen moet u afleggen? Welk oordeel is er in uw hart naar een ander? U vindt dat u recht hebt om zo te oordelen, want die ander heeft u pijn gedaan, heeft het u moeilijk gemaakt. Toch roept Jezus u vanmorgen op om die steen te laten vallen. Om los te laten, niet te oordelen. Maar te zeggen, Heere, help mij om lief te hebben. Om genade te tonen. En leg dat af bij het kruis. Dat is belangrijk. Want u staat uw eigen groei in de weg. Leg dat af bij het kruis. En dat kun je nu doen, dat kan je straks doen, thuis doen, of iemand daar spreken na deze dienst en daar samen binnen. Maar laat die steen los. Waar is uw hart vol van? Vol van het woord, wat op zich niet verkeerd is. Maar als het alleen maar het houden van regels is, dan is niet wat God bedoeld heeft. Ben je vol van jezelf, hoe goed je wel niet bent? Ben je vol van liefde en genade. En dat is niet gericht op de zonde, op de schuld, maar is gericht op de relatie, op de mens. En als wij onze stenen niet afleggen, ons hart wordt dan een steen. En dat is wat God niet wil. Laten we samen bidden.